Dag beste luisteraars. Welkom bij Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast nu is Bercy Slegers. Zij is opvolgster geweest in het federale parlement en we praten vandaag met haar over haar geschiedenis in de Kamer, haar werk dat ze daar heeft verzet en hoe ze daar tegenaan kijkt. Goeiedag mevrouw Slegers.
Hallo, goedemorgen.
Mevrouw Slegers, even kort samenvatten. U hebt nu in de Kamer gezeten gedurende een aantal maanden en dat was in opvolging van Nathalie Muilen. Hoe lang hebt u daar gezeten?
Wel, exact 6 maanden eigenlijk, omdat Nathalie Muilen minister is geworden in een regering, de coronaregering zoals we noemen, die eigenlijk ontstaan is dankzij de volmachten die gegeven zijn door 10 partijen, om dan toch de crisisperiode vanaf maart te gaan beheersen, de crisisperiode, de pandemie. En Wilmès had eigenlijk het vertrouwen gekregen tot 17 september om dat te doen. Doordat er sinds maart een regering met volheid van bevoegdheid dan geïnstalleerd is geweest, zijn er dan ook opvolgingen gebeurd van de ministers. En ik had het geluk om Nathalie Muilen dan namens de West-Vlaamse kieskring te mogen opvolgen voor die specifieke periode van die 6 maanden.
Dat is niet de eerste keer dat u iemand hebt opgevolgd in de Kamer, klopt hè?
Ja, dat klopt. Eind 2011 was ik ook eerste opvolger op de Kamerlijst West-Vlaanderen. En toen heeft Yves Leterme na een heel lange regeerperiode beslist om afscheid te nemen van de Belgische politiek althans. En dan mocht ik definitief in zijn plaats komen eigenlijk in het federale parlement. Ik heb daar toen mijn plicht volbracht van eind 2011 tot aan de verkiezingen van mei 2014. Ja, dat was eigenlijk 2,5 jaar dan.
Hoe gaat dat nu eigenlijk als opvolging? Want ja, uiteindelijk, u komt effectief op de lijst als opvolgster. Dus u weet dat u stand-by moet staan. Weet u dat van op voorhand? Van kijk, ik ga met zekerheid iemand moeten opvolgen. Of is dat echt wachten totdat er een telefoontje komt die zegt van, ah ja, morgen ben je parlementslid?
Wel, het is echt letterlijk dat laatste wat u zegt. Op het moment dat er verkiezingen zijn, sta je de eerste opvolger. En dan begint de regeringsvorming. Meestal, in normale periodes, is het zo dat je na 2, 3, 4 maanden wel weet van, ja, ten laatste, wie is er nu minister? Hoe gaan de kaarten vallen? Maar goed, ondertussen heb je je werk en doet je voort en zit je niet na te denken van, ik ga in het parlement komen. Omdat je opvolger bent, zit je altijd in een wachtende positie. Maar de laatste jaren zien we toch dat regeringsonderhandelingen langer duren. Wat dat eigenlijk maakt dat ondertussen we met regeringen in lopende zaken zitten, dat het langer duurt. Op den duur een regering van lopende zaken de taken van een gewone regering overneemt. Maar voor mezelf was het nog altijd koffiedik kijken, want ik had eigenlijk niet gedacht dat er een West-Vlaams minister nog ging komen. De regeringsvorming was nu al heel lang bezig, hè, van mei tot maart uiteindelijk. Maar toen dan de kaarten begonnen te vallen dat men toch een coronaregering wou maken om dan toch een aantal beslissingen te nemen, dan nog had ik er eigenlijk geen enkel idee van om het te zeggen. De dinsdag heeft de regering de eed afgelegd, dinsdag 17 maart. En ik heb maandagavond 16 maart om 5:30 een mail gekregen van de Kamer die mij zei van kijk, mevrouw Slegers, u bent opvolgster in de Kamer. Wij verwachten u morgen om 2:00 voor de eetaflegging. Nu, ik had het misschien moeten zien aankomen, maar natuurlijk, ik werd op dat moment voor minister Hilde Krevits in Vlaanderen, waar dat de coronacrisis ook volledig losgebarsten was. Dus wij waren bezig met het beheersen van het welzijn, met problemen in de rusthuizen, binnen de Vlaamse regering op het kabinet. Dus dat heeft ons heel die dagen ervoor benomen, dat je daar ook niet bij stilstaat. Je mist een deel van de actualiteit, want je bent druk aan het werken, aan het onderhandelen, aan het checken, aan het heel vlug proberen de zaken op te lossen. En dan, toen ik plots in die mailbox, voordat ik naar huis ging, vanuit Brussel dat kreeg, dacht ik van, oei, wat is dat hier? Allee, morgen om 2:00, ja, maar ik heb hier nog zoveel werk in Vlaanderen, ik ben hier bezig, ik heb ik weet niet hoeveel vergaderingen deze week. Dus zo is het eigenlijk gegaan. Dan heb ik een telefoontje gepleegd, dan heb ik ook voorzitter Joachim Koens gehoord, die mij zei, ja, precies, dat klopt. U wordt daar verwacht. Dus je gaat voor 6 maanden toch de tijd dat die regering zal duren, toch in de Kamer komen. Dus in die zin was dat zo onverwacht. Floep, dat was er. En ja, daar zit je dan. 2 uur eetaflegging de dinsdag. En dat wordt ook alles met een in één keer afgeknipt. De draad wordt afgeknipt waar je was. Je hebt amper tijd om je bureau eigenlijk op te ruimen. En dan kom je in de Kamerfractie terecht, in een commissie. Ja, dat is van de een op de andere dag.
Ja, want dat moet toch eigenlijk wel heel moeilijk zijn om zomaar uw job te laten staan. U zat dan in de administratie, misschien is het daar dan makkelijker. Maar het blijft toch stoppen met het een en beginnen met iets anders op minder dan 24 uur. Dat lijkt me toch enorm moeilijk.
Ja, dat is ook wel zo. In je hoofd is het switchen en je kunt dat ook niet op 24 uur. Daar is dan toch wel 1 week overheen gegaan, omdat je toch lopende afspraken hebt. Je moet die kunnen doorgeven aan collega's. Je moet het een en het ander regelen. Dat niet, ja, want als je verantwoordelijk voelt uiteraard en ook een verantwoordelijke job hebt, dan moet je zorgen dat de zaken blijven functioneren door anderen of dus nooit door zelf nog in te springen. En die tijd is mij dan wel gegund geweest in die week erna. Dan komt het geleidelijk aan. Je moet u ook gaan inwerken in uw nieuwe positie, wat ook als nieuweling of nieuwkomer wel uniek is als statuut. Als parlementair heb je een semi-zelfstandig statuut. Dat is een heel ingewikkeld statuut, waarvoor ik blij was dat ik eigenlijk toch voor de tweede maal in de Kamer zat en het al vorige keer heb meegemaakt, hoe je dan ook die switch moet doen naar contracten toe, naar uw persoonlijke situatie, in orde blijven met alles. En ten tweede ook, u kunt een medewerker aanstellen. Het is ook op zoek gaan op dat moment achter iemand die u wil bijstaan, voor 6 maanden maar. Want meer kon ik eigenlijk niet beloven aan iemand die voor mij wou werken als parlementair medewerker. Dus het was ook zoeken en nadenken van, wat heb je ook vlug iemand nodig? Als je maar 6 maanden hebt, dan moet je ook onmiddellijk eraan beginnen. Dan heb je niet veel tijd te verliezen. Dus ik moet zeggen, de 17e maart heb ik de eetaflet. Die week heb ik gebruikt om wat op te ruimen, op orde te stellen waar ik wegging in Vlaanderen. Om dan geleidelijk aan vanaf de week erna een medewerker te gaan zoeken en dan ook proberen afspraken te maken met de Vijver Herstraten, die de fractievoorzitter is van de Kamer, en wiens taken dan toekomt om ons ook een opdracht te geven natuurlijk. Want het is niet zo dat je als nieuweling toekomt en dat je zegt, ik wil hier in de commissie Binnenlandse Zaken zitten of ik wil in de commissie Volksgezondheid zitten. Je zit natuurlijk altijd met uw collega-parlementairen die van bij aanvang van de legislatuur hun specialiteit hebben en hun commissie zijn toegewezen als effectief lid of plaatsvervanger. Ja, je kunt daar niet zomaar doorfietsen. Hè. Alles moet ook in een collegiale sfeer gebeuren. En vanaf dag 1 begint dan toch wel de zoektocht naar wat kan ik hier nu gaan bijbrengen en waar ligt mijn expertise? Hoe kan ik die matchen met de commissies die in het parlement hun werkzaamheden doen? En zodanig dat ik toch wel een meerwaarde kan betekenen hier in het parlement. Dat is ook een zoektocht die ook toch wel 2-3 weken, alleen een kleine maand geduurd heeft vooraleer ik mijn positie heb gevonden.
Wordt u daarbij geholpen als u dan zo start als opvolgster? Is er dan een welkomstpakket of krijgt u iemand die u helpt die eerste dagen om u wegwijs te maken en duidelijk te maken wat er allemaal moet in orde gebracht worden? Of is het van, alsjeblieft, hier is uw stoeltje en trek nu maar uw plan?
Wel, je krijgt wel een aantal documenten en je hebt natuurlijk ook wel de fractievoorzitter en de fractiesecretaris die echt wel... die altijd klaarstaan om u te helpen, maar het blijft natuurlijk wel uw eigen een mandaat, een voorrecht om dat te mogen doen, parlementair zijn. Het blijft ook een zoektocht naar uw eigen positie dat je wilt innemen in die Kamer, zowel praktisch als inhoudelijk. Dus opnieuw, ik ben heel blij dat het mijn tweede keer was, zodanig dat ik had maar 6 maanden tijd dat ik toch heb kunnen een paar dingen doen. Maar ik heb 1 ding onthouden uit de vorige periode, dat is, we zaten toen nog allemaal met de plenaire vergadering in het plenum. Dat kan ook vandaag niet meer door corona en daar mogen maximum per fractie 3 mensen zitten. Maar vroeger konden we in plenum nog op onze eigen stoel gaan zitten. En de collega links van mij, ik was de laatste toegekomen, de collega links is de voorlaatste toegekomen. En die heeft mij in 2011 heel goed geholpen en wegwijs gemaakt in al die praktische zaken. En ik heb toen gezegd, altijd, als er iemand bij komt, dan ga ik die mensen altijd helpen uit mijn fractie. En ik heb dat in 12 ook gedaan, toen Gerda Müller gekomen is. En nu was het zo, in maart 2020, dat ik mijn weg daardoor wel zelf heb kunnen vinden. Maar Sami Mehdi was een nieuw parlementair. En voor hem was het de eerste keer dat hij kwam, ook als parlementair, dat hij kennis maakte met het statuut, met die manier van werken. Dus ik heb mij ook voorgenomen, ik ga Sami helpen en hem ook uitleggen van Sami, heb je gebeld naar de CM? Heb je gebeld naar dat? Heb je gebeld naar dat? Zijn het geen orde met je papieren? En allez, zo heb ik Sami geholpen. Voor mezelf wist ik het al een beetje. Maar uiteraard, als we iets niet wisten, dan hebben we Servet-Verijstraten of Chef Smits, onze fractiesecretaris, om ons te helpen. Maar het is altijd wel een beetje zelf zoeken en uw ellebogen gebruiken en ja, ervoor gaan. Hè.
Maar op het moment dat u dus moest beginnen, wist u dat het maar tijdelijk was, dat het maar voor 6 maanden ging zijn?
Ja, dat wisten we eigenlijk wel. Je moet daar fair in zijn en ook realistisch. Het was een coronaregering en Wilmis had op 17 maart in de Kamer heel uitdrukkelijk gezegd, ik kom na 6 maanden terug naar de Kamer om het vertrouwen te vragen. Dus, dat is ook zo. En Wilmis is een vrouw. Ik heb altijd geloofd dat ze dat ook ging doen. Dat ze haar mandaat niet ging verder laten lopen in een formule lopende zaken. En ik ben daar nog meer van overtuigd geraakt in die 6 maanden dat ik er was. Omdat we voelden dat die regering ook op zijn einde zat. Het was een regering die geen volmacht had. Nu spreekt men vaak over volmacht. De Vlaamse kant hebben we niet. Maar we hadden geen meerderheid had. Nu spreken we vaak, we hebben geen meerderheid aan de Vlaamse kant, maar uiteindelijk hadden we geen meerderheid tout court met deze coronaregering. Ze was ook gemaakt om specifiek de pandemiecrisis te gaan beheersen en had ook maar volmachten gekregen voor die specifieke thema's. Dus je voelde dat, dat de coronapandemie wel aan het zakken geweest is in juni, juli, voelde je wel van mensen willen hier een volwaardige regering en daar hebben ze ook recht op en dat is ook geschied ondertussen gelukkig. Zo wisten we eigenlijk, het is voor 6 maanden en bon, daar denk je dan niet te veel aan. Hè. Dat is natuurlijk geen leuke gedachte, maar je doet je werk en ik ben zo. Iemand vroeg mij, heb je een plan B? Ik zeg nee, ik heb geen plan B, ik heb altijd een plan A. Want als je een plan B hebt, dan wil dat zeggen dat je niet gelooft in je plan A. Dus mijn plan A is op dat moment en ook als je eerste opvolger bent, is een afwachtende positie waarbij dat als je het voorrecht kan krijgen om in de Kamer te gaan zitten en de mensen te vertegenwoordigen, om dat dan ook te doen. Ik heb dat in die 6 maanden ook zo gedaan. Ik heb nooit gekeken naar wat na september of zo. Ook mijn medewerker niet. Ik heb hem dat ook heel duidelijk gezegd. We zitten hier voor 6 maanden en we gaan ervoor. En krijgen we een verlenging? Ja, graag natuurlijk. Hè. Krijgen we die niet? Ja, dat wisten we ook wel bij aanvang waaraan dat we begonnen waren.
Een verlenging was misschien ook wel mogelijk geweest als minister Muilen opnieuw minister was geworden.
Ja, en ik moet zeggen, in de loop van de maand september was er daar soms plots wel hoop voor, omdat Nathalie het heel, heel goed gedaan heeft. Ze kreeg ook heel veel goede commentaren, zowel in de pers als van de mensen, over haar duidelijke communicatielijn, over het feit dat ze op economie niet gebekvecht heeft, maar gezorgd heeft voor oplossingen. Oplossingen met sociale partners, oplossingen voor de mensen, de tijdelijke werkloosheid die geïnstalleerd is geweest, het corona-ouderschapsverlof bijvoorbeeld, die ook in voege is gegaan. Dat is allemaal zaken die ze toch zonder veel poeha toch maar gedaan heeft. En zonder gekibbel in de regering of in de Kamer. Dus in die zin chapeau. Maar goed, ja, de kaarten zijn gevallen. Het is aan de voorzitter om zijn keuze te maken. En ja, bon, daar is al veel over geschreven en gezegd geweest. Ik heb daar geen commentaar op te geven op de keuze van de voorzitter. Het is natuurlijk altijd jammer, maar bon, iemand anders die komt dan nu wel als minister of staatssecretaris in de Kamer. En ik ondersteun de keuze van de voorzitter.
U bent dan als opvolgster tijdelijk in de Kamer gekomen. Dus ja, er komt dan ook een einde aan. En wat dan? Bent u nu opnieuw op zoek moeten gaan naar een job? Of bent u kunnen terugvallen op iets dat u al had, omdat u specifiek in de administratie werkte?
Nee, ik val niet terug op mijn vroegere job, want dat was een contractuele betrekking. Op het kabinet van minister Hilde Kervits werkte ik toen. Dat stopt, want je kunt natuurlijk een job bij de uitvoerende en de wetgevende macht niet gaan combineren met elkaar. Dus dat stopt dan. Ik was ook toezichthouder bij de DBFM Scholen van Morgen. Dat was een mandaat dat ik had namens de Vlaamse regering bij de DBFM. Ook dat mandaat stopte, want je kunt het niet combineren. Dus eigenlijk stopt dan al uw cumul. In mijn geval toch, omdat het niet combineerbaar was. En heb ik mij fulltime 6 maanden als parlementair kunnen gooien op het inhoudelijke, op het commissiewerk. En nu is het gestopt. Dus dat wil zeggen dat wij op dit moment nog een uitredingsvergoeding hebben van 2 maanden, denk ik. En dan, ondertussen is het inderdaad de markt afgaan en kijken waar ik mij wel voor inzetten verder en welke job mij zou liggen. Dus ik ben inderdaad op dit moment op zoek naar een job.
Is het dan eigenlijk niet ondankbaar om opvolger te zijn en zo, kom van vandaag op morgen maar en van vandaag op morgen kan het ook weer stoppen. Dat maakt het toch heel moeilijk om mentaal dat in uw hoofd te hebben.
Ja, dat klopt. Dat maakt het moeilijk. Maar eerlijk gezegd heb ik het moeilijker gehad in 2014 dan nu. Nu wist ik 6 maanden geleden dat het in principe voor 6 maanden was. En als er een verlenging was, zoveel te beter. Ik had het natuurlijk heel graag gewild, maar je wist het vooraf. En in 2014 was ik eerst de opvolger opnieuw, maar heeft de kiezer de kaarten zodanig geschud dat we toen ook wat gezakt waren in stemmen en dat we eigenlijk ook geen minister uit West-Vlaanderen meer hadden. Dus op dat moment was ik zeer sterk ontgoocheld, omdat ik eigenlijk toch wel toen gehoopt had dat we een minister uit West-Vlaanderen gingen hebben, federaal, en dat ik dan opnieuw weg was voor een tweede legislatuur, een volle legislatuur dan, van toch 5 jaar in de Kamer. Dat is toen niet gebeurd en toen heb ik daar wel meer van afgezien en ook toch meer moeite mee gehad. Op vandaag minder. Ik ben daar eerlijk in, omdat ik wist waaraan ik begon. 1 en 2. Ondertussen heb ik de laatste jaren mij ook wel wat verder kunnen specialiseren in bepaalde materies. Ook in de kabinetten, Vlaams Federaal. Ik heb meer zicht op de zaken. Ik voel mij ook sterker op vandaag om te zeggen van kijk, ik ga die arbeidsmarkt op. En ik heb ook al iets verwezenlijkt in mijn leven dat je niet zomaar naast kunt kijken. Dus ik heb daar meer vertrouwen in op vandaag. Vandaar dat ik het minder erg vind. Natuurlijk, het nadeel van een opvolger is dat van 11 tot 14 heb ik mij gespecialiseerd in binnenlandse zaken. Maar nu, in deze periode dat ik in de Kamer zat, zoals ik zei, als je binnenkomt, dan kun je niet zomaar zeggen ik fiets hier door en ik wil die en die commissie en geen enkele andere. Je moet je loyaal opstellen en je wat schikken naar de groepsgeest. En ik ben akkoord gegaan om de commissie Justitie op te volgen. Voor mij niet zo evident, want ik ben geen jurist. Dus toen Servais mij dat voor het eerst gevraagd heeft, heb ik gezegd, ja, nee Servais, ik ben niet de vrouw om dat te doen. Want er zitten in de Kamerfractie toch wel juristen die daar beter tot hun recht zullen komen in zo'n commissie dan ikzelf. Maar Servais heeft uiteindelijk doorgeduwd en gezegd van, kijk Bercy, ik vind het belangrijk dat jij het doet, omdat je er ook met een visie of een kijk op kan hebben als niet-jurist. Dat is even belangrijk dat er zo iemand zit in die commissie. Ten tweede hadden we natuurlijk ook wel het kabinet van de minister van Justitie die ons daarin hielp. En hij zei, je bent een harde werker. Ik heb er alle vertrouwen in dat je het nodige zal doen om je in te werken en te zorgen dat je weet waarover je praat. Oké, na een tweetal weken nadenken en voelen van oei, dat gaat hier dat worden en ja, ik ga dat moeten doen, heb ik mij daarover gezet en heb ik gezegd, oké, baf, dat doe ik. Dus ik heb mij, laat ons zeggen, 4 maanden toch wel ingewerkt in justitie. Ik heb veel geleerd. Ik heb hoorzittingen meegemaakt met procureurs-generaal over de Chovanec-kwestie bijvoorbeeld, onder andere. Ik heb geleerd hoe dat je een rechtszaak aanspant, hoe een rechtszaak verloopt. Allemaal evidente zaken voor een advocaat of een jurist, maar voor mij niet. Maar goed, ik kon er ook met een vizier naar kijken als niet-jurist en meer vanuit een menselijke kant. Ik stelde ook soms vragen waarvan ik dan hoorde dat een jurist zich die vragen ook stelt. Hè. Dus vandaar. Maar ik stelde ze misschien niet met het juiste vakjargon. Maar goed, so be it. Dat is zo. Dus ik wil maar zeggen, nu heb ik mij 6 maanden gespecialiseerd in justitie. Dus je moet ook flexibel zijn. Niet enkel praktisch, maar ook inhoudelijk moet je flexibel zijn en je willen inwerken en inzetten voor die materies die op het eerste zicht niet zo evident zijn. Maar gelukkig, ik ben Ze noemden mij een duizendpoot. Ik denk dat ik dat ook wel een beetje ben. Ik kan op heel korte termijn heel veel verwerken en veel bijleren. En mij ook in de plaats stellen van de andere kant, om zo te zien en na te denken van hoe zou het moeten zijn of voor een ander, hoe denkt een ander daarover. Dus daar ben ik ook wel in geslaagd in die 6 maanden, daar ben ik wel fier op.
Als u zo als opvolger een korte periode, zoals deze keer, en je kan vergelijken met de vorige keer, en dus nu voor een kortere periode in het parlement zit, hebt u dan het gevoel dat u effectief stenen in de rivier kan verleggen, of is de periode daar te kort voor geweest?
We moeten eerlijk zijn, de periode is te kort om stenen te verleggen. Waarom? Omdat je als parlementair 2 dingen doet. Eén, je werkt inhoudelijk in uw commissies, je doet wetsvoorstellen. Die heb ik eigenlijk niet echt kunnen doen in die 6 maanden. Want tegen dat je een wetsvoorstel gemaakt hebt, dan moet je al heel veel stakeholders gezien hebben. Dat was niet mogelijk in de coronaperiode. We konden geen mensen zien, we konden niet afspreken, tenzij dan digitaal. Dat digitale, dat moest ook nog wat zijn ingang vinden bij heel veel mensen en groepen, ook bij ons. En een tweede aspect dat je doet als politicus, dat is eigenlijk met je voeten in de grond staan, op de grond staan, het is te zeggen, uw basiswerk vanuit uw afdelingen. Uw CD&V-afdelingen, uw militanten, die zijn de basis. Hoe denken zij? Wat willen zij? Je moet het ook gaan uitleggen tot bij hen wat er gebeurt. En dat tweede aspect heb ik eigenlijk ook niet kunnen doen. Dat is het veldwerk. Ik doe dat heel graag, veldwerk, om powerpoints gaan geven in de afdelingen bij de militanten, om de zaken eenvoudig uit te leggen waarmee we bezig zijn, dicht bij de burger te brengen. Dat is niet gebeurd in coronaperiode, omdat we dat gewoonweg niet konden. Ik zie nu sinds september, oktober beginnen digitale vergaderingen ingang te vinden. Deze avond heb ik een vergadering met CD&V Wervik. En daar hebben we ervoor gekozen om ze ook digitaal te laten verlopen. Ik ga dan nu een powerpoint geven op een digitale manier. Maar de interactie is altijd wel anders dan dat je je mensen rondom je hebt. Ze ziet, hun reactie, hun mimiek ziet en op die manier met hen kunt converseren. Dus allez, de steen in de rivier heb ik niet kunnen verleggen. Nog inhoudelijk, nog naar de militanten toe. Maar ik had natuurlijk één groot geluk dat de commissie Justitie de bevoegdheid van Justitie ook bij de CD&V-minister resorteerde. En de minister die had een aantal dingen in zijn hoofd die hij per se nog wou erdoor krijgen vooraleer dat er een nieuwe regering was. Ook al waren we eigenlijk een regering met slechts 38 leden in de meerderheid. En dat noemde een wet diverse bepalingen. En de minister die wou per se nog een wet diverse bepaling, dat is zo'n beetje een vuilbakwet dat we noemen, het is te zeggen over verschillende thema's, verschillende zaken nog laten goedkeuren. Dat was een wet van 25 hoofdstukken, zeer technisch, want gemaakt door de kabinetsleden. Hij heeft mij gevraagd, Bertie, kijk, jij bent effectief lid van de commissie Justitie, wil jij nu die wet ook indienen? Dat was even slikken voor mij, moet je eerlijk zeggen, want ik ben iemand die als ik praat over iets, dan wil ik ook weten waarover ik praat. Vooral als ik mijn handtekening onder iets zet, dan wil ik ook erachter staan. En snappen wat het is en erachter staan en het gaan verdedigen. Dus ik heb dat dan eerst gezegd, van ik ga dat eerst lezen. En ik heb dan studiewerk verricht. Ik heb veel gebeld naar de experten op het kabinet, uitleg gevraagd. De wet ingediend en hebben we ook dan in de Kamer zelf, in de commissie verdedigd en in de plenaire vergadering verdedigd. Dat was ook opnieuw voor mij een hele grote leerschool, omdat dat ging over de wetgeving rond gerechtsdeurwaarders, de wetgeving in gevangenissen, de wetgeving van burgerlijk wetboek. Dat was eigenlijk verschillende soorten wetboeken waarin dat we verschillende zaken hebben veranderd in coronaperiode via de wet diverse bepalingen. Dus heb ik een steen verlegd? Nee, maar ik heb toch nog die wet diverse bepaling erdoor gekregen op een manier waar ik het als volksvertegenwoordiger heb kunnen verdedigen en ook compromis heb gezocht. Want er waren 25 hoofdstukken, maar niet iedereen was akkoord met die hoofdstukken. Als je zit in een positie waarbij dat je niet in de meerderheid zit in de commissie, omdat je regering een minderheidsregering is, dan ben je ook meer afhankelijk van de dialoog met elkaar. Dus ik heb ook heel goed moeten luisteren naar andere partijen, naar de PS, naar de NVA. Ja, naar Ecolo Groen, wat zijn hun ideeën over die 25 hoofdstukken. En we hebben er uiteindelijk toen, ik denk, 9 hoofdstukken geschrapt. En de overige zijn dan wel met compromis, met hier en daar wat amendementen, die kwamen vanuit de andere partijen, is die dan toch door de, ik denk, niet met unanimiteit, maar met het is maar het Vlaams Belang die zich onthouden heeft. Ik denk dat alle andere partijen ervoor hebben gestemd. Dus ik ben toch wel fier dat ik dat erdoor gekregen heb.
Dat is inderdaad toch een mooi voorbeeld van hoe je op zulke korte periode nog iets kan betekenen. Wat dat ik me nu afvraag is, wat vindt u zelf nu van het systeem van opvolgers? Want uiteindelijk is het daardoor zo dat er mensen in het parlement komen die vaak toch minder stemmen of minder naamstemmen hebben gekregen dan anderen die op de effectieve lijst staan. Vindt u dat systeem nog het juiste systeem vandaag? Of zou het beter gewoon zijn van één lijst te hebben en dat men daar gewoonweg in volgorde de mensen naar het parlement stuurt?
Wel, ik ben misschien geen objectieve raadgever daarin, maar ik zal u mijn idee zeggen. Ik draai al 20 jaar mee in de politiek en ik heb al veel zien gebeuren. En wat ik vooral heb zien gebeuren, is dat we de kieskringen hebben verruimd en vergroot. Vroeger waren de kieskringen arrondissementeel. Dat wil zeggen, wij hadden de kieskring Westhoek en Kust tot en met Oostende, dat was één kieskring. Je kon nu als volksvertegenwoordiger en het politieker ook enten op die problematieken van die regio. Ik kon de mensen zien, je had voeling met uw mensen, met uw inwoners. En op een bepaald moment heeft men gezegd, nee, we gaan die kieskringen uitbreiden tot op provinciaal niveau. Dat wil zeggen dat plots, in één keer, ik denk meer dan 1 miljoen kiezers in West-Vlaanderen, uw potentiële kiezers zijn. Dat wil zeggen dat je als politieker ook uw inhoudelijk werkveld en uw regio moet verleggen naar een veel groter geheel. Die voeling met die 1 miljoen kiezers kun je natuurlijk nooit niet hebben. En het verschil tussen Waregem, die tegen Oost-Vlaanderen ligt, of Roeselare, die in het centrum van West-Vlaanderen ligt, of Oostende, dat is zo verschillend, dat ze eigenlijk volgens mij toch een regionale aanpak verdienen. En waar het punt dat ik wil toekomen, dat is op het moment dat de kieskringen vergroot zijn, is het voor mensen die uit bepaalde regio's komen, die minder dicht bevolkt zijn, is het zeer moeilijk geworden om op een effectieve lijst heel veel stemmen te halen en in het parlement te kunnen geraken. Dus ik vind nog altijd een opvolgersysteem interessant. 1. Om een regionale spreiding in het parlement te kunnen garanderen. En 2. Ook voor de partijen zelf om aan een personeelsbeleid te gaan doen. We moeten eerlijk zijn, de politiek wordt meer en meer gemediatiseerd. Het is belangrijk dat je als politieke partij zeer goed gaat bekijken en wie heeft er talent, wie zien we doorgroeien tot een volksvertegenwoordiger die eigenlijk ons mensen kan aanspreken, die de voeling kan hebben met het publiek en die daar ook op termijn de nodige stemmen voor kan hebben om vanuit een effectieve plaats verkozen te raken, ook al komt die van een kleine gemeente. Dus dat is voor mij dan toch wel het voordeel van dat opvolgersysteem. Is dat een goed systeem voor uw lokale democratie in uw gemeente? Dan vind ik van niet. We hebben dat ook niet, maar we gaan nu ook bij de volgende verkiezingen in 2024 die lijststem afschaffen, wat dat eigenlijk maakt dat je vanaf dan een rechtstreekse verkiezing zult hebben. Ik denk op gemeentelijk niveau zul je veel meer die spreidingen die er moeten zijn kunnen wegwerken en die voeling altijd wel hebben met je publiek en met je inwoners. En je schaal is veel, veel kleiner. Maar op een provinciaal niveau met een provinciale kieskring, zolang je die hebt, moet je dat opvolgersysteem behouden om je spreiding en je keuze van politiek personeel wat te kunnen gaan begeleiden. Dat is mijn persoonlijk idee.
Maar ik hoor hier wel een groot pleidooi om kleinere kieskringen te hebben. Dat is, dat zou u nog beter vinden om de democratie en om de politiek terug dichter bij de burger te brengen?
Absoluut. Ik heb nooit begrepen dat we in de tijd die kieskringen zo verruimd hebben dat ze misschien aan hervorming toe waren. Dan ben ik mee akkoord en een beetje groter moesten. Maar direct naar een provinciaal geheel, dat lijkt mij, dat is eigenlijk ook bijna onwerkbaar als je een verkiezingscampagne moet voeren. Ik zal eerlijk zijn, ik heb mijn campagne wel gevoerd van de Westkust tot en met pakweg de regio Kortrijk, Westkust, Roeselare, Kortrijk. Dat is zo'n beetje mijn as, waar ik onder blijf. Maar ik heb niet de mankracht, nog de vrijwilligers, nog de ambitie, nog het geld om een verkiezingscampagne over de hele provincie West-Vlaanderen te gaan voeren, tot in Damme, tot in het kleinste hoekje van Knokke. Nee, dat kan ik niet. Dus als je dat niet kunt, ja, maak dan je kieskringen zodanig dat je als politieker en als volksvertegenwoordiger ook echt het volk dat je zelf wil vertegenwoordigen ook op die manier kan bereiken, kan toespreken, kan naartoe gaan en in de diepte kan werken en je niet enkel noodzakelijk moet focussen op de big media en degene met de mooiste slogan die tot in Knokke doorcijpelt, die haalt het meeste stemmen. Nee, ik denk dat we meer moeten inzetten op de inhoud en enkel op die manier gaan we de politiek dichter bij de mensen brengen. Ook. Want dan gaan ze ook volksvertegenwoordigers krijgen die spreken in een taal die ze echt ook begrijpen en in een taal die ze ook willen horen. En gaan er beslissingen genomen worden in Brussel waar ze zich beter bij voelen, de mensen, en ja, dat ze ook beter begrijpen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Tot slot, mevrouw Slegers, moest nu de kans zich opnieuw voordoen, gaat u dan met plezier terug opnieuw zetelen in het parlement?
Wel, ik van nu tot 2024 ben ik eerst de opvolger. Ik zal dat zeker doen. Of ik dat na 2024 nog zal doen, dat is natuurlijk iets anders. Ik heb al een paar keer eerste opvolger gestaan. Dus ik denk niet dat ik nog een keer eerste opvolger zal kunnen staan. Maar in ieder geval, van nu tot 2024 ben ik die eerste opvolger en zal ik ook mijn verantwoordelijkheid nemen en zal ik... Tot nader order, want ik weet nooit wat er in het leven gebeurt, maar is het toch mijn intentie om zeker opnieuw het volk te gaan vertegenwoordigen in Brussel. Ik doe het heel graag en ik vind het leuk om mij in te werken, om toch te proberen vanuit de kleine opmerkingen of bezonjes of problemen die de mensen hebben, om op zoek te gaan naar ja, wat kunnen we wijzigen opdat die mensen of die groep mensen dat probleem zou opgelost zien. Anderzijds moet je altijd goed nadenken als je dat doet, een wetwijziging, wat zijn de effecten op andere vlakken van hetgeen je nu wijzigt. En als die effecten niet heel zijn, dan heb je een steen verlegd voor die mensen die er beter van worden natuurlijk. Het is natuurlijk ook altijd een kunst om daar een meerderheid achter te krijgen. Maar dat vind ik net zo leuk in het federale parlement. Daar is veel vrijheid om dat te doen, veel vrijheid om vragen te stellen, om wetsvoorstellen in te dienen en om dan op zoek te gaan binnen de partijen naar de redelijkheid, mits eventueel soms aanpassingen en amendementen, maar dat is het groeien naar elkaar dat je moet doen. En het leven is compromissen maken en voor mij is politiek ook compromissen maken.
Mevrouw Slegers, u bent duidelijk heel bevlogen. Dank u wel om die bevlogenheid met ons te delen en een blik te geven achter de schermen van politiek. Dank u wel.
Graag gedaan.
En uw beste luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op onze podcast. Luister zeker ook naar onze andere podcasts. En als u vindt dat het de moeite waard is dat wij blijven doorgaan, neem dan eens zeker een kijkje hoe u ons kan steunen. Surf dan naar doorbraak.be/steun om de verschillende manieren te bekijken die er zijn, zodat wij verder kunnen gaan. Dank u wel en graag tot een volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.